Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 84ste psalm, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. We lezen nu het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, het vierde hoofdstuk vanaf het tiende vers. De schriftlezing is Filippenzen 4 vanaf vers 10 tot het eind. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heren dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen. We willen samen eerst Gods zegen bidden. Heere, we zeggen uw heilige naam ootmoedig dank dat u ons op deze avond bij elkaar brengt. En dat we hier in uw huis rondom uw woord bijeen mogen zijn, wij allen, die getuigen mogen zijn van het feit dat u deze bruid en deze bruidegom vandaag aan elkaar wilde verbinden en dat u ze samen wilde verenigen in de band van het huwelijk. En als we er vandaag getuigen van zijn, Heere, dat dat leven als man en vrouw een begin mocht nemen, dan mogen we vanavond in bijzonder getuigen zijn van het voorrecht dat zij hun huwelijksweg in uw huis mogen beginnen en dat zij en wij met hen uw onmisbare zegen over deze dag en over de dagen die komen mogen bidden. Ja, dat wij ook met elkaar samen met hen mogen luisteren naar wat u bij deze gelegenheid hen te zeggen hebt. Wat is het een zegen, Heere, dat uw woord in alle omstandigheden van ons leven spreken wil. En dat u ons in welke omstandigheid van leven we ook verkeren, uit de schriften een boodschap wilt meegeven. Uw woord is berekend op alle levensomstandigheden. Uw woord spreekt in dagen van droefheid en ook in dagen van vreugde. Uw woord spreekt in het heden en uw woord bevat ook een boodschap voor de toekomst. Uw woord heeft te maken met het aardse leven. Uw woord heeft een boodschap voor het eeuwige, voor het geestelijke leven. En nu willen wij u ootmoedig bidden, Heere, dat gij uw woord vandaag tot zegen wilt stellen. Voor het bruidspaar allereerst. Maar toch ook voor ons allemaal die met hen meeluisteren. Laat uw geest in onze harten werken. En laat uw geest uw woord gebruiken tot ons onderwijs, tot onze bemoediging, tot onze vermaning. Opdat we door uw woord en geest geleid mogen worden. En opdat wij weten mogen, horen mogen uit uw eigen woord, Heere, wie gij zijt en wat gij wilt zijn en wat gij wilt doen voor mensenkinderen. Ook al zijn dat mensenkinderen die van zichzelf geen enkele verdienste of waardigheid hebben. Ook al zijn het mensenkinderen die niets waard zijn. Gij wilt nochtans met hen bemoeienissen hebben. En gij wilt nochtans hen uw genade bewijzen. O, mag het woord dat daarvan spreekt ingang vinden in onze harten. En wilt u het gebruiken, Heere, waartoe het nodig is, gedenk ons. En bewaar ons voor de zonde en geef ons een goed uur met elkaar in uw huis, om Jezus wil. Amen. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond is uit het gelezen schriftgedeelte, het 19e vers van hoofdstuk 4 van de Filippenzenbrief. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. We willen samen eerst zingen uit de 34e psalm, het 4e en het 5e vers. Des Heren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dat is vers 4 en daarna ook vers 5 van psalm 34. de directe aanleiding die de apostel Paulus had om de Filippenzenbrief te schrijven was gelegen in het feit dat men uit Filippi aan hem een gift, een geschenk gestuurd had. Paulus verblijft in de gevangenis in Rome, zijn eerste gevangenschap, die nog wel niet zo zwaar was als zijn tweede gevangenschap toen hij in een donkere kerker opgesloten was. Maar die eerste gevangenschap, al was die dan ook minder zwaar, al was Paulus in die tijd nog veroorloofd om allerlei mensen te ontvangen en al had hij een zekere mate van bewegingsvrijheid gehouden, het was toch een gevangenschap. En de apostel was in ieder geval beroofd van de mogelijkheid om het evangelie te verkondigen en ongehinderd te arbeiden in een van de gemeenten die hij gesticht had, of ongehinderd verder te gaan met zijn zendingsarbeid en naar andere streken en plaatsen van deze wereld te reizen. En dat is heel wat geweest voor de apostel Paulus, om toch een gevangene te zijn, om van zijn vrijheid beroofd te zijn. Bovendien, en dat is ook duidelijk uit dit gedeelte, uit deze brief van de apostel, verkeert hij toch ook in zorgelijke omstandigheden wat het materiële betreft. En daar heeft men in Filippi van gehoord. En men heeft in Filippi spontaan besloten om voor de apostel Paulus wat bijeen te brengen. En datgene wat bijeengebracht was, dat heeft men door de dienst van een van hen, een zekere Epafroditus, naar Rome gestuurd en bij Paulus afgeleverd. En over die gave is de apostel uitermate verheugd. En dat is dan ook de directe aanleiding geweest dat hij die brief heeft geschreven, waarin hij overigens over nog heel wat andere en meer dingen geschreven heeft dan alleen over deze aangelegenheid. Maar toch, over dit ene punt schrijft hij toch ook zeer nadrukkelijk en uitvoerig, met name in het slot van deze brief, in dat gedeelte wat we gelezen hebben, met name de versen 10 tot en met 19. Daar dankt de apostel voor de liefde die hij proeft in die gave die ze hem gezonden hebben. Daar spreekt hij zijn erkentelijkheid uit en daar laat hij het ze weten dat hij ten zeerste waardeert wat zij hem gezonden hebben. Tegelijkertijd echter laat hij weten dat hij die waardering niet heeft vanwege het feit dat hij anders zo gebrekkig, zo in zorgelijke omstandigheden verkeerd zou hebben. Want de apostel heeft één ding geleerd en daarin is hij te benijden. Daarom alleen al zouden we jaloers moeten zijn op Paulus. Hij heeft geleerd om vergenoegd te zijn in hetgeen hij is. Hij heeft geleerd om tevreden te zijn, al heeft hij gebrek. Om tevreden te zijn, ook als hij overvloed heeft. Om tevreden te zijn als hij zijn maag kan vullen met een goed maal. Maar om eveneens tevreden te zijn als hij honger lijdt. Paulus heeft aan God genoeg. En aan de wetenschap dat God voor hem zorgt en dat alles wat de Heere over hem beschikt goed is. Dat is een genadegeheim waarin de Heere zijn knecht Paulus heeft willen oefenen. Dus ze moeten in Filippi niet denken dat als zij die gaven niet hadden gestuurd door middel van Epafroditus, dat Paulus dan zou zijn omgekomen. Nee, want hij heeft God die voor hem zorgt. En hij heeft aan God genoeg. En dat zegt hij nog eens een keer heel nadrukkelijk in vers 18. Ik heb alles ontvangen en, notabene de taal van iemand die in de gevangenis zit, ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden. Ik heb meer dan genoeg. Zo spreekt deze Paulus, die weet dat hij het eigendom des Heren is. Dat hij voor rekening van God ligt. Dat er één is die zijn eigenaar geworden is, omdat hij hem gekocht heeft met zijn bloed. Paulus, die Zondag 1 van onze catechismus bestond toen nog niet. Maar de waarheid van zondag 1 heeft ook in Paulus' hart geleefd. Mijn enige troost in leven en sterven is dat ik het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. En dan kan hij zelfs in de gevangenis zeggen, ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden. Nu, en dan tegen deze achtergrond gaat hij de Filippenzen ook wat zeggen. Hij heeft van hen wat ontvangen, hij gaat hen wat geven. Hij is door hen, zij hebben hem gedacht, hij gedenkt aan hen. En wat is het wat hij de Filippenzen aan het slot van deze brief nog heeft mee te delen? Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Zoals zij een instrument in Gods hand mochten zijn om Paulus' nooddruft in de gevangenis van Filippi te vervullen, zo zal God ook de nooddruft van de Filippenzen vervullen naar zijn rijkdom in heerlijkheid. En wat mocht de apostel Paulus de Filippenzen in deze woorden dan eigenlijk adviseren? Laat ik het u zeggen met de woorden uit de geschiedenis, uit een geschiedenis die we in het Oude Testament vinden. Ik denk aan een van de geschiedenissen uit het leven van de profeet Elisa. In het vierde hoofdstuk van het Tweede Koningenboek lezen wij van die weduwe bij wie de schuldheer gekomen was om haar beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Ze zat in de schuld, ze had niet om te betalen. De schuldheer, de schuldeiser was gekomen om haar kinderen dan maar tot slaaf te maken. Konden zij voor hem werken en dan konden zij door hun werk die schuld aflossen. En dan, als die vrouw met die klacht, met die nood bij Elisa komt, dan zegt Elisa tot haar, geef mij te kennen wat gij in huis hebt. En zij zeide, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij, ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, maak er niet weinige te hebben. Kom dan in, sluit de deur voor u en voor uw zonen toe, daarna giet in al de vaten en zet weg wat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe, die brachten haar de vaten toe. En zij goot in. Nou, dat is het eigenlijk wat de apostel Paulus aan de Filippenzen zegt. Wat Elisa tot die weduwe ergens in Israël zei, dat zegt de apostel Paulus tot de Filippenzen. Zet al je lege vaten maar voor de Heere neer. En mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid door Christus Jezus. Dat is het advies van de apostel. Zet uw lege vaten voor Gods aangezicht neer. En de belofte komt en hij zal ze vervullen. Laten we dit woord eens wat nader gaan bekijken. Er zijn vier dingen in dit woord van de apostel die onze aandacht waard zijn. In de eerste plaats moeten we er even op letten dat de apostel het heeft over al uw nooddruft. Hij zegt niet, doch mijn God zal naar zijn rijkdom sommige van uw noden vervullen, enkele van uw noden, of zelfs niet vele van uw noden, maar niet allemaal. Nee, de apostel mag het ruim zeggen, allesomvattend zeggen, al uw nooddruft, zoals Elisa dat tot die weduwe zei, maak er niet weinige te hebben. Zoveel als dat u er bedenken kunt, al uw noden, al uw zorgen, al uw begeerten. Dat kwam in het voorafgaande deel van Filippenzen 4 ook aan de orde. Maar laat uw begeerten in alles met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. Al uw nooddruft. Wat heeft een mens veel noden? Ik weet niet of we ons dat realiseren, ik weet niet of het u duidelijk voor de geest staat, maar als u uw leven eens ziet in het licht van de werkelijkheid. Niet in, de geflatteerde, in het geflatteerde licht van onze verbeelding, maar als we ons leven zien in het licht van de werkelijkheid. Zoals die is, zoals Gods woord die ook laat zien. Wat hebben we dan veel noden? Begin nou maar met de lichamelijke noden. Begin nou maar met het feit dat wij niet zelf over onze gezondheid beschikken. En dat we niet zelf beschikken over de levenskrachten. En de mogelijkheden om te werken. En de mogelijkheden om te doen. De mogelijkheden om te denken. Denk nou maar aan al die lichamelijke functies. Als God niet geeft dat die functies functioneren, dan is het niet goed met onze gezondheid, dan valt er wat uit en dan zijn we misschien zelf uitgeschakeld voor ons werk en voor onze normale levensgang. En daar komt dan nog van alles en nog wat bij. Al uw nooddruft, de dingen voor dit tijdelijke leven. Hoe zal het nou gaan in ons leven? Tot op de dag van vandaag kunnen we het overzien. Maar verder dan dit ogenblik kunnen we al niet kijken. We kunnen plannen maken, we kunnen hoop hebben, we kunnen verwachting koesteren. We kunnen elkaar ook het beste toewensen en we kunnen zelfs nog voor elkaars welzijn bidden. Maar elkaar iets geven, dat gaat al niet. Elkaar helpen, elkaar eruit helpen, elkaar erdoor helpen. Wat er dan ook komen zal in dat leven, we weten het niet. En we overzien het allemaal niet. Maar als we eerlijk zijn, dan zullen we toch moeten bekennen. Vandaag hebben we nodig, maar morgen hebben we weer noden. En ons hele leven lang zullen wij nooddruft hebben. Dingen die God alleen ons geven kan. Dingen waar de Heere alleen over beschikt. Hoe zal het gaan als een bruid en een bruidegom elkaar het ja-woord geven? En als zij vanaf het moment van hun trouwdag samen door het leven gaan, als zij een eigen huis gaan betrekken en als zij als man en vrouw verder reizen, hoe zal dat gaan met die twee? Dat kunnen we als ouders van zo'n bruidspaar niet beoordelen en bezien. Dat kunnen we als familieleden, als broer en zuster niet bezien. Dat kunnen we als vrienden niet overzien. Hoe zal het gaan? Zal dat voorspoedig gaan? Zullen ze langzamer zijn? Zullen ze misschien moeite mee gaan maken? Zullen ze een zorgelijk leven krijgen? Ten aanzien van de gezondheid misschien? Ten aanzien van de werkkring? Ten aanzien van allerlei dingen die ze met elkaar zullen meemaken? Wie kan het zeggen? Al uw nooddruft. En er is nogal wat. En dan heb ik het alleen nog maar over de tijdelijke dingen. Maar wat zijn er nog veel meer noden als we de geestelijke erbij betrekken? Een mens heeft ook een ziel. En die ziel is voor de eeuwigheid geschapen. We moeten een keer God ontmoeten. En in dit leven hier op aarde moeten we ons op die ontmoeting met de Heere leren voorbereiden. En de enige rechte voorbereiding voor de ontmoeting met de Heere later is dat wij nu leren schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En om dat te kunnen heeft de mens geloof nodig. En om dat te kunnen heeft de mens vertrouwen nodig. En dan moet hij de vreze des Heeren leren kennen. Heeft hij de genade van de bekering nodig? Heeft hij de geest der genade en der gebeden nodig? Ach, als we gaan opnoemen wat de mens op geestelijk gebied allemaal nodig heeft. Als we dan bedenken hoe arm we zijn in onszelf, dat we geen geloof bezitten, dat we geen gebed hebben van onszelf, dat we geen vertrouwen hebben, dat we de vreze des Heren niet bezitten en ook niet zelf produceren, maar dat het nu alles uit een bron buiten ons moet komen. Als we die dingen tenminste gaan zien als noden. Ik weet het, er zijn mensen die er geen erg in hebben dat ze ook geestelijke noden hebben. Die blijven staan bij de tijdelijke noden, bij de aardse dingen, bij gezondheid en werk en al die dingen meer. Maar als we er erg in kregen, in het licht van Gods woord, dat we geest, dat we een ziel hebben, dat die gered moet worden, dat onze zonden vergeven moeten worden, dat ons hart gereinigd, ons leven vernieuwd moet worden. als die dingen echt noden gingen worden, dan zeggen we inderdaad, wat hebben wij als mensen veel nooddruft. En dan nog weer het woord dat de apostel Paulus hier tot de Filippenzen schrijft. Dan zegt hij, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. En dan zegt Elisa tot die vrouw, tot die weduwe, zet nou al die lege vaten maar neer. Heb je zelf niets voor dit leven? Zet dat lege vat voor de Heere neer. Heb je niets voor de huwelijksweg die je samen zult gaan? En kun je je elkaar niet helpen en kun je jezelf niet redden? Zet dat lege vat voor de Heere neer. Heb je op geestelijk gebied noden dat een mens geen geloof bezit van zichzelf en niet bidden kan zoals het behoort? Zet dat lege vat voor de Heere neer. En zet ze allemaal als lege vaten voor zijn aangezicht. Erken het. Erken het dat die vaten leeg zijn en dat ze leeg zullen blijven als het van ons moet komen. Erken het dat we afhankelijk zijn, diep afhankelijk. Erken het dat we van onszelf niets hebben en dat we elkaar niets geven kunnen. Met al onze liefde voor elkaar en al onze goede bedoelingen met elkaar, nog niet. Maar dan, als al die lege vaten voor Gods aangezicht zijn neergezet, luister naar dat woord van de apostel. Mijn God zal al die nooddruft vervullen. Bij hem is het antwoord op al onze vragen. Bij hem is de vervulling van al onze noden. Hij is een allesvervullend God. En het tweede waar ik uw aandacht even voor vraag is dat de apostel Paulus hier nadrukkelijk spreekt over mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. De nadruk in de Bijbel valt vaak op kleine woordjes. Al uw nooddruft. Mijn God. Waarom zou de apostel dat zeggen? Waarom heeft hij het niet over de Heere? Zo meer in het algemeen. Waarom dat bezittelijk voornaamwoord mijn God erbij? Ik denk dat dat samenhangt met wat hij in het voorafgaande gezegd heeft, wat ik u zo pas al liet zien. Paulus heeft God op een bepaalde manier leren kennen. Zo dat hij in alle omstandigheden aan zijn God genoeg had. Zo heeft Paulus de Heere leren kennen als een God op wie hij restloos vertrouwen mag. En aan wie hij zich ook zonder enige reserve mag toevertrouwen en die het toen in zijn leven bewezen heeft dat hij Paulus door alle omstandigheden heen gedenkt. En toen heeft Paulus geleerd aan God genoeg te hebben. Ik ben vergenoegd in en met hetgeen ik ben. En toen hij God zo leerde kennen, toen kwam er in zijn hart ook de bede en de begeerte dat de Filippenzen God zo zouden mogen leren kennen. Dat zijn God ook hun God zou zijn. En dat ze in datzelfde geloof en datzelfde vertrouwen op de Heere zouden mogen leven. Wat heeft die God Paulus op een wonderlijke manier geholpen? Wat is het leven van de apostel? Eén illustratie van de trouw Gods, van de almacht Gods, van de liefde Gods. Oh, de apostel heeft niet altijd een weg van voorspoed gehad. Hij heeft over zijn tegenspoeden overigens ook niet geklaagd, want die tegenspoeden zijn hem menigmaal tot zegen geweest. Maar in zijn leven met al de tegenspoeden en met al de wederwaardigheden en in zijn brief aan de tweede brief aan de Korintiërs noemt hij er wat op van wat hij allemaal in dienst van het evangelie meegemaakt heeft. In al zijn wederwaardigheden, in al de moeite en zorgen en slagen van het leven is hij in God nooit teleurgesteld. De Heere heeft wel eens een weg met hem bewandeld waarin Paulus aanvankelijk in raadselen staarde. En dat hij het niet doorzien kon. En er zijn voor Paulus ook dingen in zijn leven geweest waarvan de Heere tot hem zei: wat ik doe verstaat gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Maar Paulus is nooit in de Heere teleurgesteld. De Heere heeft altijd bewezen dat hij het goede werk dat in hem begonnen was, ging voltooien. Dat hij nooit zou verlaten en nooit zou begeven datgene wat zijn hand begon te werken. En zodoende heeft Paulus het in de gevangenis in Filippi, en daar zijn die Filippenzen toch getuigen van geweest, mogen beleven dat de Heere kracht gaf om ook in de nacht de lof des Heren te zingen. En Paulus heeft het ondervonden, niet alleen in Filippi, maar in andere omstandigheden van zijn leven, dat het mogelijk is, mogelijk gemaakt wordt, dat de Heere inderdaad het geeft. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God des levens heffen. Jazeker, en toen heeft de Heere meer dan eens uitgeholpen, meer dan eens op een wonderlijke manier uitgered. Zo heeft Paulus de Heere leren kennen, wat een genade. Die God is zijn God. De band tussen hem en de apostel is gelegd en die kan ook nooit meer verbroken worden. Wel nu, vanuit die persoonlijke ondervinding is de apostel nu ook gunnend naar de Filippenzen toe. En zegt hij tegen deze gemeente: mijn God, de God die het met mij zo wel gemaakt heeft, de God die het in mijn leven zo keer op keer bewezen heeft dat het niet te vergeefs is om op hem te vertrouwen, de God die mij geleid heeft, die mijn hand, mijn leven gedragen heeft, die God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Kan God dat dan? En dan komen we bij het derde. Kan God dat dan? Jawel, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid. Ik neem die twee uitdrukkingen samen. Naar zijn rijkdom in heerlijkheid. Die God is geen arme God. De God van wie Paulus het mag verwachten en op wie hij tot wie hij de Filippenzen mag wijzen, die God is geen arme God. Dat is geen God die bij bepaalde omstandigheden machteloos staat. Dat is geen God die op een gegeven ogenblik teleurgesteld tot een bidder moet zeggen: ik kan u helaas met deze problemen niet helpen. Dat is geen God die op een bepaald ogenblik in het leven van een van zijn kinderen de weg ook niet meer weet, die overvallen wordt door het noodlot of door allerlei tegenslagen waar hij niet op berekend was. Nee, nee. Deze God heeft een volheid. Deze God is rijk. En onzegbaar rijk. Hij beschikt over het ganse heelal. En er is in het ganse heelal niets of hij kan er beslag op leggen en hij kan het gebruiken. Naar zijn rijkdom beschikte hij over stukjes vlees, waar dan ook vandaan, misschien wel uit de keuken van het paleis van Agab, waar hij de raven een ogenblik liet binnenkomen om dat vlees naar zijn kind en knecht Elia aan de oever van de beek Krit te brengen. Want dat vlees behoort tot de rijkdom Gods. En naar zijn rijkdom heeft hij toen zijn knecht Elia via de raven onderhouden. En toen het water in de beek uitdroogde, heeft de Heere zijn knecht Elia gezonden naar een weduwe in Sarfat die niks meer had behalve een dun laagje meel in een kruik en een klein laagje olie in een fles. En ze had nog net genoeg om voor haar en voor haar enigst kind één koek te bakken. En dat zou dan hun laatste maaltijd samen zijn. En dan was ze bezig om wat hout te sprokkelen, om een vuurtje te maken om dat laatste koekje te bakken. En dan zouden ze sterven. Nee, ze zouden gestorven zijn als God een arme God was. Maar hij is een rijk God. Rijk, want hij beschikt ook over dat meel en over die olie. En als hij over door zijn machtswoord beveelt, dan houdt het meel in de kruik niet op en dan staat de olie in de fles niet stil. En dan eten Elia en die weduwe en dat kind vele dagen. Want naar zijn rijkdom zal hij al de nooddruft vervullen. En dat zijn nou maar een paar voorbeelden uit de Heilige Schrift die aantonen dat de Heere de beschikking heeft over alles waarover hij de beschikking wil hebben. En dat hij soeverein zijn hand legt op al die middelen waarmee hij het leven van de zijnen wil onderhouden. Paulus heeft het ondervonden en hij wijst de Filippenzen op dat ze te doen hebben met een God die rijk is. Die overvloedig heeft. Al de aard en alles wat zij heeft. Met al wat zich beweegt en leeft. Zijn het wettig eigendom des Heren. En hij gebruikt het. Vooral ook om zijn leven, het leven van de zijnen te onderhouden. En zoals God rijk is door het bezit van al de krachten in de natuur en van al de krachten in het ganse heelal, waardoor hij de ziekte kan genezen als hij dat wil. En waardoor hij de levensomstandigheden kan veranderen als hij dat wil. Het is ook nooit onmacht aan Gods kant als de ziekte niet weggenomen wordt. En onmacht aan Gods kant als de tegenspoeden blijven. Dat is op een bepaalde manier ook zijn wijsheid, zijn leiding, zijn zorg. Maar hij heeft de beschikking over alles wat hij zelf gemaakt heeft. Nu, zoals hij de beschikking heeft voor het natuurlijke leven, over al de dingen in zijn rijkdom, zo heeft hij het ook op geestelijk gebied. Oh, daar is ook geen karigheid. Hij heeft net zoveel geloof als een arm zondaar nodig heeft om op Christus te vertrouwen. En door de geest van het geloof werkt hij dat geloof. Hij heeft net zoveel genade als een verloren zondaar nodig heeft. En hij heeft meer genade dan een verloren zondaar nodig heeft. Om uit het verloren zijn en uit de nood en de ellende tot God te vluchten. Hij heeft zoveel en meer dat al de zijnen nimmer zullen omkomen. Ook geestelijk niet. Daarom de apostel, als hij tot de Filippenzen zegt, mijn God zal al uw nooddruft vervullen, zegt hij dat God dat doen zal naar de norm van zijn rijkdom. En dan zal hij dat doen in heerlijkheid. Want hij is zelf een heerlijk God. En dan zal hij dat doen zo dat hij zelf erin verheerlijkt wordt ook. In de manier waarop hij zorgt, in de manier waarop hij leidt en voorziet. En dan het diepste van dit alles, het geheim. En dat brengt ons dan tegelijkertijd ook bij die vraag, voor wie zijn dat nou? Beloften, zoals de apostel die hier vastlegt en weergeeft in deze tekst. Dat zit allemaal in dat laatste stukje. Door Christus Jezus. Nog een keer de tekst. Doch mijn God zal na zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En nou kan een mens, nou mogen wij het ook nooit meer van de Heere Jezus losmaken. Al die nooddruft wil God vervullen door Christus Jezus. Dat betekent twee dingen. En daarmee beantwoord ik dan tegelijkertijd de vraag voor wie dit geldt. Wie dit perspectief mogen hebben, wie deze belofte meekrijgen. Het eerste wat hierin begrepen ligt, in door Christus Jezus, is dat de Heere al die nooddruft vervult in gemeenschap met Christus Jezus. Zoals de apostel dat aan de Romeinen schrijft, in het 8e hoofdstuk, aan het slotgedeelte van dat hoofdstuk. Dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zou hij ons met hem, in gemeenschap met hem, niet alle dingen schenken? Hoe zou die God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem aan het kruis dood heeft overgegeven voor al degenen die hem vrezen, voor al zijn volk, hoe zou die God nu in gemeenschap met Christus niet tegelijkertijd ook al hun nooddruft vervullen? Dus het antwoord op de vraag, voor wie zijn deze beloften? Wie mag dat nou weten? Voor wie geldt dat? Doch mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid door Christus Jezus. Het antwoord op die vraag is, voor diegenen geldt het die bij Christus Jezus behoren. Voor diegenen is het waar die geleerd hebben de toevlucht te nemen tot hem. Voor diegenen die het gezien hebben in hun leven dat zij buiten Jezus verloren zijn. En die nu dit als eerste begeerte, als eerste belang in hun leven hebben ontdekt, dat zij de Heere moeten leren kennen. Dat is het toch niet waar? Ons leven is buiten hem een verloren leven. Ook op een trouwdag is het leven van een bruidegom of van een bruid buiten de Heere Jezus een verloren leven. En niet alleen op een trouwdag, maar alle dagen van ons leven zijn wij niet in hem begrepen. Kennen wij hem niet, liggen wij niet voor zijn rekening. Wat voor toekomst hebben we dan? Waar kunnen we dan op rekenen? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom het eerste. En dat bedoelde de Heere Jezus ook toen hij het zelf zo zei. Eén ding is nodig. Het eerste dat in ons leven aan de orde moet komen en moet blijven, dat is die vraag. Zijn wij geborgen? Hebben wij voor ons verloren leven een zaligmaker leren kennen? Begeren wij de Heere Jezus die naar de schrift de zaligmaker is te leren kennen? Vluchten we tot hem, zoeken we het bij hem, leerden we op hem vertrouwen en bij hem schuilen. Want u die zo de toevlucht neemt tot hem, die zo met zijn geestelijke noden bij hem terecht mocht komen, die mag het ook weten dat de Heere al de nooddruft vervullen zal. Zulke liggen voor alles, voor rekening voor de Heer. Zulken mogen het weten wat Paulus aan de Romeinen schrijft. Zou hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? En het tweede wat in die laatste woorden van deze tekst ligt opgesloten door Christus Jezus is dat wat voor nooddruft we nou ook hebben en welk wat voor leeg vat we nou voor de Heere ook neerzetten, dat de Heere het vervult op grond van de verdiensten van Christus. Dan is er ook geen nood in ons leven of de kruisverdiensten van de Heere Jezus voorziet erin. Of het nu voedsel is, uit zijn volheid ontvangen we ook het genadebrood. Of het nu andere dingen van het aardse leven zijn, hij heeft het verworven. Dat wij een bed hebben om ons op te neer te leggen om te rusten. Dat we een dak hebben boven ons hoofd. dat we een tafel hebben om aan te zitten en stoelen om op te zitten. En dat er zoveel andere dingen zijn in ons leven. Het is te danken aan hem die gezegd heeft dat de zoon des mensen niet had waar hij het hoofd kon neerleggen. Het is te danken aan hem die geklaagd heeft aan het kruis, mij dorst. En die in de woestijn honger leed toen hij verzocht werd van de duivel. Uit zijn volheid, uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus, mag zijn volk nu ontvangen op grond van wat hij heeft geleden, van wat hij heeft gemist, van waar hij vrijwillig afstand van heeft gedaan. Uit zijn armoede rijk gemaakt. En dat geldt natuurlijk ten aanzien van de geestelijke weldaden. Denk even aan wat het avondmaalsformulier daarvan zegt. Hij verlaat, opdat wij tot God genomen zouden worden. Hij gesmaad, opdat wij van de smaad verlost zouden worden. Hij al dat lijden, al die nood, al die ellende, opdat zondaren die het niet verdiend hebben, maar toch in genade zouden worden aangenomen. Op grond van de verdiensten van Christus. Nou, dat is het wat tenslotte de apostel Paulus de Filippenzen meegeeft. En dan nog een paar groeten en dan sluit hij af. En met dit woord in de oren mogen de Filippenzen uit de kerkdienst waarin deze brief gelezen werd naar huis gaan. En met deze woorden worden wij ook vandaag geconfronteerd, in bijzonder het bruidspaar. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Paulus, God is er nog, Wim en Elke. Paulus, God, die in het leven van Paulus bewezen heeft dat hij aan hem dacht, dat hij voor hem zorgde, dat hij zijn leven ook leidde, in voorspoed en in tegenspoed, in vreugde en in droefheid. Hij is er nog en hij is nog dezelfde. Nog dezelfde in rijkdom, nog dezelfde in heerlijkheid, nog dezelfde in volheid, nog dezelfde. En wat jullie te doen hebben is, zet je lege vaten voor hem neer. En zoals Elisa tot die weduwe zei, maak er niet weinige te hebben. Probeer niet een paar van die vaten zelf te vullen. Dat lukt toch niet. Probeer niet elkaars vaten te vullen. Dat lukt ook niet. Maar kom met al die nooddruft en met al die behoeften en met al die gebreken en met al die dingen die we van onszelf niet hebben, in het natuurlijke en in het geestelijke, tot Paulus God. Tot de God van alle rijkdom, die zoveel heeft dat jullie geen gebrek hoeven te hebben. En dat jullie ook overvloedig mag ontvangen. Ben je dat dan waard? Paulus was het ook niet waard. Paulus heeft van zichzelf gezegd, ik ellendig mens. En alles beschuldigde hem. Zijn geweten allermeest, samen met Gods heilige wet. Rechtvaardigheid bezat hij in zichzelf niet. Verdiensten, al had hij de Heer een leven lang gediend en al kon hij zeggen, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, verdiensten had hij van zichzelf niet. Hij heeft het gezegd een hoofdstuk eerder in de Filippenzenbrief, dat hij alle schade en drek heeft gehad om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Paulus moest van genade leven. Nou, die man die van genade heeft mogen leven, heeft het ondervonden dat zijn God een God is die rijk is en die uit zijn rijkdom overvloedig geven wil. Dat is de weg die de Heere jullie wijst op je huwelijksweg. Vandaag begin je samen aan een nieuwe periode in je leven. Dit woord staat aan het begin daarvan geschreven. Maar denk er dan wel om. Het is een woord rijk van inhoud, een heerlijke belofte. Maar de laatste woorden van deze tekst wijzen aan hoe je er deel aan kunt krijgen. En hoe het je persoonlijke beleving mag worden. Door Christus Jezus. Hem heb je nodig. Elke, je hebt hem harder nodig dan Wim. En Wim, je hebt Jezus Christus harder nodig dan Nelke. Zoek het vooral en in de eerste plaats bij hem. Bij die borg, bij die zaligmaker. Bij die verlosser van zondaren. Bij de gekruisigde, bij de lijdende, maar ook bij de opgestane zaligmaker. Die doorboorde handen heeft. En omdat hij doorboorde handen heeft, is er voor jullie tijdelijk leven en voor jullie geestelijk leven doen aan. Omdat hij doorboorde handen heeft, waar eigenlijk de verdienste in verklaard ligt, is er voor zondaren die het verbeurd hebben toch een belofte. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. Om Christus wil is het dan ook voor jullie geoorloofd om al je lege vaten voor de Heere neer te zetten en te zeggen: Heere, wilt u ze nu vervullen voor ons gewone dagelijkse leven, voor ons werk, voor ons huwelijk, voor ons gezin, voor onze ziel, voor het welzijn van onze ziel, wilt u ze vervullen. Amen. We zingen Psalm 62, het vierde vers. We zullen nu samen het formulier lezen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Wim Balfoort en Nelleke Jansen, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Ten eerste zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is, geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. overmits hij Adam, zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom de Heere de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, troost en bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal eten, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam en het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid geven moogt. Daarom, Wim Balfoort en Nelleke Jansen, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd zal worden? Dan neem ik u alle die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Wim Balfoort, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Nelleke Jansen hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Nelleke Jansen, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Wim Balfoort hier tegenwoordig. En belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem gehoorzaam zult zijn in alle dingen die recht en billig zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer meer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Gemeente, wij zingen uit de 134ste psalm, het tweede vers, heft uw handen naar omhoog. Verbinde u met oprechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. We zingen u staande 134 versen. Ermee begonnen. En omdat ze elkaar lief kregen, mochten ze tot deze dag komen. U hebt hen bij elkaar gebracht. U hebt hun handen in elkaar gelegd. We danken u ervoor, Heere, dat u dat nog altijd doet. Mensen naar elkaar toebrengen. En dat u die gave nog schenken wilt van het huwelijk en van de liefde tussen man en vrouw. Maar het is zo kostbaar. Het is zo breekbaar. Er worden zoveel aanvallen op gedaan. En het is zomaar stuk op. De wereld waarin we leven getuigt ervan. Heren, en het menselijk hart. Wij allen, we moeten het belijden. We zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. U, Heren, die begonnen bent die liefde in elkaars harten te leggen. Bestendig dat. Verdiep het. En geef dat ze zo door de bestendiging van hun liefde ook waarlijk samen verder mogen. En door de verdieping van hun liefde elkaar, hoe langer hoe meer, als een gave uit uw hand mogen aanvaarden. En geef hen ook die genade waardoor ze getrouw zullen zijn. Getrouw ook in een tijd waarin over het huwelijk schamper gedaan wordt. En waarin de huwelijksliefde belachelijk wordt gemaakt. Dat ze zo getrouw aan elkaar en aan uw woord, aan hun woord aan u, de Heere, verder mogen door dit leven. Heere, help hen in alle omstandigheden. Maak dat woord wat we met hen overdacht hebben waar. Dat woord waar Paulus de Filippenzen mee troost. Geef dat ook in hun leven heerlijke betekenis en rijke vervulling mag ontvangen. Mijn God zal al uw nooddrift naar zijn rijkdom vervullen in heerlijkheid. In Christus Jezus. Heere, doe dat voor hen. In het natuurlijke, in het geestelijke. Doe dat voor hen, hoe de weg ook is. Ze weten er in hun levensgang ook van, Heere, wat het is om moeite en zorgen mee te maken. Ze weten er ook van dat het leven een vergankelijk leven, een tijdelijk leven is. Ze hebben dat in hun verkeringstijd samen ook meegemaakt met hun familie. Heere, geef dat ze dan maar veel en in de eerste plaats dat mogen zoeken. Waar Paulus de Filippenzen ook op wees. Datgene wat gelegen is in Christus Jezus. Dat ze hem mogen kennen, Heere. Dat ze allebei persoonlijk die genade mogen bezitten. Om zo in u geborgen te zijn. En dan ook voor tijd en voor eeuwigheid. In vreugde en in droefheid. In voorspoed en in tegenspoed het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker. Leid hen aan uw hand. We bidden u dat gij hen de kinderzegen geven wilt. En als u dat doen wilt, Heere, geef ze dan ook genade om hun kinderen in de vrezen van uw naam op te voeden. Zegen hen en gedenk hen van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik, om Jezus wil. Amen. Wim en Nelleke, we hebben met elkaar een gedeelte, maar één tekst. En dat dan in het verband waarin de tekst staat, uit het woord van God mogen overdenken. Op zichzelf is dat al heel wat, wat in dat ene woord van de Heere tot jullie kwam. Maar er staat nog veel meer in dit woord van de Heere. Ik krijg het, en ik ben dankbaar dat ik dat doen mag, altijd op een gelegenheid als deze bij een huwelijkssluiting. Je krijgt ook namens de kerkenraad een cadeau aangeboden. Dat is de trouwbijbel. Spreek de wens uit. En daar is de trouwbijbel tenslotte voor bedoeld. Dat het gemeenschappelijk lezen van de Bijbel ook tot zegen mag zijn in je leven. Je leest Gods woord ook persoonlijk. Persoonlijk moeten we de Heere leren kennen. Maar als gehuwden mag je het woord van God ook gemeenschappelijk lezen. om gemeenschappelijk onderwezen te worden. Ik hoop dat wat jullie samen doen, aan tafel of bij andere gelegenheden met het woord van God, dat dat ook in jullie huwelijks en in jullie gezinsleven tot de rijke zegen mag zijn. Ik heb het in mijn gebed al aangehaald dat jullie samen met vooral de familie van de bruidegom het in de laatste periode in jullie verkeringstijd ondervonden hebt, dat het leven ook zijn moeite heeft. En er is geen enkele garantie, natuurlijk, voor jullie, wees daar zo pas of al op, dat de gehuwden gemeenlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Er is geen enkele garantie dat jullie een voorspoedig leven, alleen maar een voorspoedig leven zullen hebben. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Het woord van God is er ook op berekend om in dagen van tegenspoed en van zorg en van verdriet het hart te troosten. De Heere heeft overal op gerekend. En ik hoop dat jullie dat ondervinden mogen. En dat je met het woord van die God en met de God van dat woord elke weg kunt gaan die Hij je wijst. En dan maakt hij ook alles schoon op zijn tijd. Ik lees het laatste gedeelte van het huwelijksformulier. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus ons dat beschrijft in het 19e hoofdstuk van zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van den beginnen de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en wees ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u heeft samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Laten wij nu samen de Heere danken. Heere, zo buigen we ons nogmaals voor uw heilig aangezicht. We danken u dat u ons dit uur hebt gegeven, dat u door uw woord tot ons wilde spreken. En dat nogmaals de beloften mochten worden afgelegd, dat we om uw zegen mochten bidden. Heere, wilt u het nu verder ook alles wel maken met dit bruidspaar, met hun familie. Heere, ga met een ieder van hen. Er is ook vandaag ongetwijfeld opnieuw de doorleving van het verdriet, van het gemis dat er is. Er is een lege plaats, Heere, nog niet zo lang geleden leeggekomen. En dat wordt steeds weer opnieuw gevoeld, op een dag als deze een bijzondere zin. Wilt gij ook die nooddruft vervullen in heerlijkheid door Christus Jezus? Wilt gij de noden die ook in dit opzicht gevoeld en beleefd worden, zelf maar vervullen, Heere. En geef dat de dag verder een gezegende dag mag zijn. Dat uw genade over hen allen mag zijn. dat de blijdschap die er vandaag toch ook mag zijn vanwege het feit dat u twee mensen aan elkaar verbonden hebt, in u de Heere geheiligd mag wezen. En dat ook wat de toekomst betreft, Heere, voor een ieder onzer, bijzonder bidden we dat ook voor de moeder van de bruidegom een toekomst mag zijn waarin het ondervonden mag worden dat gij een helper, dat gij een genadig, dat gij een algenoegzaam God zijt. Heere, we vragen u, gedenk ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 33, het tiende vers. 33, het tiende vers. Tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.